Touché.
Touché vandaag met Stefaan van Brabant. Goedemorgen.
Goedemorgen, Friedel.
Jij vanuit je kot in Antwerpen en ik hier
precies
vanuit de studio. En zo gaat dat dan in tijden van corona.
Ja, heel aparte situatie, maar het werkt. De geluidstechnicus Filip zit op veilig afstand van mij met een mondmasker op. Dus we zitten voorlopig veilig.
Het kan niet fout lopen. Stefaan van Brabant, jij bent filosoof en theatermaker. En die twee combineer jij ook in jouw dagelijkse bezigheden. Mensen kunnen jou kennen van de theatermonologen over Socrates, Marx en Spinoza, waar heel veel mensen naar zijn gaan kijken. In hoeverre heeft corona nu jouw activiteiten stilgelegd?
Het valt nog relatief mee. Marx, de derde herneming van Marx, was net in januari, eind januari afgelopen. De Vlaamse tournee dan. Maar in Nederland is de tournee wel geannuleerd. Daar wordt Marx gespeeld door Frank Lammers. Er is wel een livestream geweest vorige week. Dat is goed bekeken geweest. Maar de tournee zelf is afgelast. Dus dat heeft natuurlijk wel een klein beetje impact. Volgend jaar september... Ik moet zeggen, dit jaar in september gaat Spinoza met Han Kerkhoffs op tournee. Ik hoop dat het tegen dan dat mensen terug naar het theater gaan. En de volgende productie die ik nu aan het voorbereiden ben, ben mij een beetje aan het research aan het doen daarover en het beginnen te schrijven, is Sartre en de Beauvoir, gespeeld door Sien Eggers en Frank Fokketijn. En dat zou in februari 21 in première gaan. Dus ik hoop dat we dan in iets wat... rustiger vaarwater zijn terechtgekomen. En dat mensen terug naar het theater gaan. Want dat zou wel heel jammer zijn, mocht die voorstelling...
Ja. Maar mensen kunnen thuis ook bijvoorbeeld jouw boek lezen. Hè? Het Voordeel van de Twijfel, dat onlangs een herdruk heeft gekregen. Ja. Heb je er een verklaring voor waarom dat boek zo populair is?
Ja, wat geholpen heeft natuurlijk, is dat het een verdiepende aanvulling was op de televisiereeks die ik 5 jaar geleden voor Canvas heb mogen maken. Dat is relatief goed bekeken geweest. En ik denk dat het een beetje mijn eigen leven is gaan leiden. Denk door, er is niet zo heel veel... door het programma is er natuurlijk wel wat promo rondgemaakt. Maar los daarvan, in de jaren nadien, is het eigenlijk een beetje mijn eigen leven gaan leiden. Het heeft heel veel herdrukken gekend. En nu is het ook bij een andere uitgeverij, bij EPO, opnieuw uitgegeven. De boekhandels zijn natuurlijk dicht. Maar mensen kunnen het altijd, denk ik, online aanschaffen of via... via andere wegen of via... de bibliotheken zijn ook dicht. Ik zou zeggen, je kan het in de bibliotheek gaan halen. Maar
Stefaan,
dat kan ook niet. Maar,
mag ik jou ook verrassen op een dag als deze?
Tuurlijk.
Canvas en VRT Nu, gingen ermee akkoord om de Canvas-reeks opnieuw aan te bieden op VRT Nu vanaf vandaag, vanaf nu.
Aha.
Eigenlijk, omdat wij vandaag met elkaar praten.
Ah, dat is
in deze coronatijden, denk ik, kan het heel erg helend zijn om nog eens naar die geweldige reeks te kijken, Het Voordeel van de Twijfel. We zullen er zo meteen ook uitgebreid over praten, hè, over al die filosofische vragen die je toen stelde en die nu in deze coronatijden ook weer zeer relevant zijn om eens over na te denken. Ik zag, Stefaan, toen ik jouw biografie aan het bekijken was, dat je ook 10 jaar lang verbonden bent geweest aan het gezelschap Compagnie de Koeg. En dat je daar in 2005 een stuk hebt gemaakt dat Quarantaine heette.
Ja, precies. Dat heb ik geschreven samen met Peter van den Ede, de artistiek leider van de Koe, en met Nathalie Broods en Bruno van den Broeke. En dat gaat over 3 vrienden, jeugdvrienden, die wat ouder geworden besloten hebben om de vriendschapsbanden nog eens wat aan te halen. En ze sluiten zich in afzondering af en praten over hun vriendschap en over hun leven en de wendingen die hun leven genomen hebben.
Iets waar je nu nog iets aan hebt, nu je werkelijk in quarantaine leeft?
Ik moet eerlijk zeggen, in mijn leven is er heel weinig verschil. Ik leef eigenlijk al heel mijn leven een beetje zelfgekozen quarantaine. Nu, mijn sociale contacten zijn een beetje verminderd wel. Maar ik zit in heel veel WhatsApp-groepen en wij sturen voortdurend grapjes naar elkaar. Dus we proberen er de lol in te houden. Maar die voorstelling staat eigenlijk, los van de titel, heeft die heel weinig relevantie op dit moment, denk ik. Het gaat er wel over, kan je alleen zijn? En zijn we niet allemaal fundamenteel alleen, dat soort algemene vaststellingen?
Over het nut van al dan niet samenleven, lees ik
in de perstekst. Het kunnen alleen zijn, de kunst van het kunnen alleen zijn, denk ik, heel belangrijk op dit moment. Voor mij is het zelf een noodzaak om vaak alleen te zijn. Ik moet de tijd die ik met mensen doorbreng minstens dubbel zo lang alleen doorbrengen. Maar ik denk dat dat niet voor veel mensen geldt en dat dat dan misschien vandaag wel problematisch kan zijn.
Want hoe zou jij jezelf omschrijven?
Dat is heel algemeen, hè, die vraag. Ik denk dat, dat het beeld dat anderen van mij hebben ook vaak niet het beeld is dat ik van mezelf heb. Dus we zijn, denk ik, altijd een blinde vlek voor onszelf. Of toch op zijn minst raadselachtig of vreemd voor onszelf en elkaar. Maar heel algemeen denk ik dat ik een twijfelende mens ben, maar dat ik ook heel veel plezier ontleen aan die twijfel. Aan het onderzoeken en aan het studeren. En eigenlijk vanuit het niet weten, hè, van hoe de wereld in elkaar... Ik begrijp gewoon niets van de wereld en van mezelf en van het leven. En dat is dat jaagt mijn denken aan, of dat is de motor om nieuwsgierig te blijven en nieuwsgierig te zijn naar de wereld. En dat is eigenlijk wat ik doe, heel mijn leven lang. De werkelijkheid bevragen, eigenlijk.
Ja, jouw VZW heet ook De Verwondering.
Ja.
Welke betekenis zit daarachter?
Wel, de verwondering, dat is een beetje cliché, maar bon, de filosofie begint bij de verwondering, hè, bij de vaststelling, je verwondert je over dingen die je niet kent of die je niet begrijpt of die je niet weet. Daar ga je pas met aandacht terug naar kijken. De vanzelfsprekendheden worden doorbroken door je te verwonderen. Het is het begin van alle denken, denk ik. Zei Plato en Aristoteles al. Dus het verwijst daar natuurlijk naar een bepaalde algemene levenshouding van... proberen met aandacht en met nieuwsgierigheid en met verwondering in het leven te staan.
Mm. Ik hoor klokken luiden, een bijaard.
Dat is hier de Sint-Joriskerk op het Mechelsplein hier in Antwerpen.
Ja.
Die zich laat horen.
Ja, om 11:00. Geen last gehad van het zomeruur van morgen?
Wel, ik ben eigenlijk een langslaper, dus het is, moet eerlijk zeggen, een beetje lastig geweest. Maar het lukt wel.
Het voordeel is, we zitten een uur minder lang in quarantaine. Ja. Er is altijd toch wel een voordeel. Stefaan van Brabant, welkom in Touché.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Andantino, muziek van Schubert, gespeeld door de bekende Roemeense pianist Rado Lupu. We zetten het ook mee op onze Touché Spotify-lijst. Stefan van Brabant, hoe verknocht ben jij aan dit nummer?
Ja, heel erg. En ook de uitvoerder heeft mij diep geraakt. Ik heb hem live gezien in de single, denk ik, een vijftal jaar geleden. Ik heb eigenlijk Rado Lupu en ook de muziek van Schubert leren kennen door iemand die mij zeer dierbaar is, Nick Timmermans. Dat is een heel dierbare vriend van mij. Ik ben zelf helemaal geen kenner van klassieke muziek, maar dat staat heel vaak op, de muziek van Schubert.
Ja, een troostende gedachte om naar Schubert te kunnen luisteren in deze coronatijden.
Mm-hmm, maar die staat ook zelf los van coronatijden, staat hij bijna dagelijks op. Ja.
Het was te verwachten, hè, dat er ook nu nieuwe cijfers zouden binnenlopen. En Charlotte Krul is er even komen bijstaan in de studio. Charlotte, je hebt nieuws.
Ja, inderdaad. Er zijn de voorbije 24 uur opnieuw 78 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is het hoogste aantal op één dag tijd in ons land. Er zijn nu in totaal 431 overlijdens geteld. En het aantal ziekenhuisopnames blijft ook stijgen. Er zijn nu meer dan 4000 mensen opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 867 op intensieve verzorging. En dat is nog ruim onder de beschikbare capaciteit, maar dat aantal zal de komende dagen zo goed als zeker nog toenemen. Meer daarover om 12 uur in het nieuws.
Dankjewel, Charlotte Krul. Stefan van Brabant, zijn dat cijfers die jou bang maken?
Als ik heel eerlijk antwoord, wel, maar ik probeer het ook altijd een beetje nuchter en relativeren te bekijken, maar ik vind het absoluut geen prettige tijden natuurlijk. Het is,
mm-hmm. En hoe doe je dat als je zegt, ik probeer het nuchter te bekijken?
Door afstand te nemen en door het nuchter te bekijken. Door het, als ik dan zie dat het 1,5% is, de sterfgevallen zijn 1% van het totaal aantal besmettingen, dan denk ik, oké, dat is, hier moeten we mee zien om te gaan, zien mee te dealen. Ja, het is een moeilijke kwestie, vind ik het. Ja. Ja. Ook hoe ik ermee moet omgaan, hoor. Ik probeer... Het is even een heel onwezenlijke tijd, eigenlijk.
Ja. Ja. In jouw boek, Het voordeel van de twijfel, heb je een hoofdstuk gewijd aan tegenslag. Hè? En daar stel je de filosofische vraag, is tegenslag altijd slecht? Nu, op dit moment hebben we één hele grote tegenslag, waar de hele wereld mee kampt. Op welke manier kan je tegenslag filosofisch benaderen? Wat doen we best met tegenslag?
Wel, het confronteert ons met een heleboel zaken. Onder andere dat het leven fundamenteel altijd al onzeker is en onvoorspelbaar is en grillig is. En dat we het niet onder controle hebben. Ook al denken we dat en willen we dat en doen we daar alles aan om ons te verzekeren tegen alle mogelijke onheil. En het legt ook iets fundamenteel anders bloot, namelijk onze kwetsbaarheid. En dat we buitengewoon wederzijds afhankelijk zijn en onderling verbonden zijn mondiaal. Dat leert ons, die tegenslag. En het leert ons ook terug stilstaan bij wat er eigenlijk echt toe doet. Dus het kan ons wel helpen om terug naar de essentie te gaan en ons af te vragen, wat doet er nu in feite echt toe en wat vinden we allemaal wel collectief waardevol en belangrijk. Bijvoorbeeld zorgen dat we hier gelukkig zo'n goed uitgebouwde sociale zekerheid hebben en zo verder. Dat zijn dan dingen die we misschien opnieuw gaan herwaarderen. Die verworvenheden die we al te vaak als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Dus dat soort tegenslagen kunnen ons daar terug aan herinneren. En ons terug misschien zelfs dankbaar maken en ons ook misschien ook wat ons nopen tot meer medemenselijkheid en broederlijkheid. En zorgzaamheid. Dus dat zijn denk ik allemaal positieve aspecten aan zo'n tegenslag. Maar ook in het algemeen, het leven is op zich, zou je kunnen zeggen, een tegenslag. We zijn hier ongevraagd in geworpen. In iets waar we totaal niet van weten wat we hier komen doen.
Mm-hmm. En wat het uiteindelijk allemaal is. Het leven is ook pas interessant als er tegenslag
Precies,
mee gemoeid is. Hè?
Ja, inderdaad. En het is een dodelijke ziekte, zou je kunnen zeggen, het leven. Het allergezondste is om natuurlijk niet geboren te zijn. Maar anderzijds, het geeft het leven ook relief en kleur en diepte, die tegenslagen. Het maakt ook een verhaal van je leven. Ik denk, als je alleen maar gelukkig en succesvol en een aaneenschakeling van gelukkige dagen zal op den duur ook wel wat doods en saai en vervelend worden. Ik denk dat het Steven Spielberg was die gevraagd werd in een interview wat is het grootste horrorscenario dat je kan bedenken. En hij antwoordde, een leven waarin alles goed gaat. Dat is een dodelijk saai leven waar eigenlijk weinig over te vertellen valt. Dus het is inderdaad soms een geluk dat we al eens ongeluk hebben. Ja. Omdat we daardoor iets te vertellen hebben. En ook we kunnen ook groeien. We kunnen ook bepaalde tegenslagen overwinnen. We kunnen ook ons karakter vormen daardoor. Mm-hmm. En het kan ook het beste in ons naar boven halen. Ook het slechtste, maar misschien ook wel het beste. Mm-hmm.
Tegelijkertijd zijn we ook bezig natuurlijk om zoveel mogelijk tegenslag te voorkomen. En je omschrijft dat er 3 manieren zijn, hè, om tegenslag te voorkomen.
Ja, in mijn boek beschrijf ik 3 wegen. De ene weg is die van de Stoïcijnen natuurlijk, hè, die stellen dat je vooral moet bezig zijn met wat je wel onder controle hebt en wat je niet onder controle hebt. Daar moet je gewoon je mee verzoenen. Het is niet zozeer de werkelijkheid zelf die ons verontrust, maar het zijn vaak ook onze denkbeelden over die werkelijkheid. En die denkbeelden genereren ook allerlei emoties. Dus zij sporen aan om die denkbeelden, die overtuigingen die we erop nahouden, om die te expliciteren, om die te ondervragen, te onderzoeken. Waardoor we net iets minder vatbaar zijn voor tegenslag die voortkomen uit bepaalde verwachtingen en denkbeelden over het leven. Bijvoorbeeld als je verwacht dat alles altijd perfect en goed zal gaan, dan is dat eigenlijk natuurlijk een recept voor heel veel tegenslag en ongeluk en lijden. Dus dat is een beetje de ene weg, die van de Stoïcijnen. Een andere weg die ik beschrijf is die van Nietzsche of ook van Martha Nussbaum, van omarm uw lijden. Of omarm de tegenslag. Het cliché van wat u niet ombrengt, maakt u sterker, van Nietzsche. Maar ook de tragici in de Griekse oudheid hadden een bepaalde houding met de grilligheid van het lot en van het bestaan. En proberen dat eigenlijk als een wezenlijk kenmerk te zien van een zinvol en een rijk menselijk bestaan. Net omdat het onzeker is, heeft het waarde en betekenis. Net omdat het leven eindig is, net omdat we het niet onder controle hebben, hechten we er zoveel belang en waarde en betekenis aan. Je kan het vergelijken met als je verliefd wordt op iemand. Je hebt die persoon nooit onder controle. Je kan die liefde niet afdwingen. Net daardoor roept het zulke grote emoties op. Net daardoor heeft het zoveel belang voor ons en heeft het zoveel waarde en betekenis. Die vinden we liefde het belangrijkste misschien wel in ons leven. Net omdat het niet te controleren is en dat het ook permanent onzeker is. De geliefde kan elk moment zeggen, ik hou niet meer van jou of ik heb iemand anders. Dus in die waanzin die we onszelf aandoen, leven we. Maar dat geeft ook net ons leven heel veel glans, denk ik. En ook heel veel diepte en ook veel betekenis. Ik denk dat bijvoorbeeld de goden, ik ben agnosticus, maar dat die zijn almachtig en die zijn alwetend, maar die denk ik benijden net dat wij sterfelijk zijn en dat wij aan het lijden zijn, omdat dat net betekenis geeft aan ons leven. Mm-hmm. Het is misschien ongepast in deze context, huidige context, om het zo te benaderen, maar het kan ook ons even van perspectief doen wisselen en het ook vanuit die kant bekijken.
Ja, en de beste manier om tegenslag te voorkomen is een combinatie van de 2, schrijf je.
De laatste weg is die eigenlijk van wat het boeddhisme wat meer zou zeggen. Van oké, aanvaard en verzoen je ermee dat alles inderdaad lijden is. Of toch voor een stuk lijden is in het leven. Dat je de dingen niet onder controle hebt, dat de dingen permanent veranderen. Dat er ook geen zelf is of geen essentie is. En tegelijkertijd probeer ook de waarde te zien van kwetsbaarheid en de waarde te zien van afhankelijkheid of van wederzijds afhankelijkheid en onderlinge verbondenheid. Dus, en probeer ook inderdaad tegenslagen het beste in u naar boven. En dat je eigenlijk zachter wordt, milder wordt, meer oog hebt en meer dankbaar bent voor zaken die we als vanzelfsprekend zien.
Het helpt ook om een beetje afstand te nemen van je eigen gevoelens, hè? Om niet te zeggen, ik ben bang, maar ik voel me bang.
Ja, dat schept afstand inderdaad, dat je niet volledig identificeert met je denkbeelden en met bepaalde emoties. Ja. Ja.
Wat ook positief is, een positieve les die we hieruit kunnen trekken, is dat je je leven ook radicaal kan veranderen, hè, na een tegenslag. Wat we nu meemaken kan ons ook helpen om meer de essentie op te zoeken en misschien wel keuzes te maken. Denk je dat dat gaat gebeuren?
Wel, ik ben daar niet van overtuigd. Ik hoop dat altijd. Maar alles went nogal snel. En we gaan ook nogal snel naar de oude modus gaan, denk ik. En onze politici doen er alles aan om de status quo te behouden. Terwijl dit natuurlijk een uitgelezen kans is om eens inderdaad onze hele organisatie, onze hele de machtsstructuren die hier onze samenleving kenmerken, om die eens in vraag te stellen. En is grondig te hertekenen. Maar ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat evolueren. Het kan beide kanten op. Het kan echt gaan naar mondiale solidariteit. En door een diep besef van onze verbondenheid en afhankelijkheid dat we dat ook structureel in een instituties gieten. En dat bepaalde instituties onze collectieve waarden en idealen belichamen. Zoals we dat in Vlaanderen of in België kennen. Hè, de collectieve voorzieningen die er zijn voor ons. En die niet met winst of met nut of met rendement te maken hebben. Maar die er gewoon zijn omdat wij dat waardevol en belangrijk vinden. Dat zou fijn zijn als dat geëxtrapoleerd wordt op mondiale schaal natuurlijk. Maar bon, ik zie dat nog niet meteen gebeuren. Ja.
De eerste keer verliefd zijn, het is het schoonste dat er is. We kan de leren kennen in het lang om als ze is. En daarachter briefjes schrijven, van ik zie uit als u geen. Ik zou alles vrijgeven, maar we moesten nog zoveel leren. Het is jammer, maar alles gaat veel te rap voorbij. Het gaat allemaal veel te zieren, geen minuutje neder vrij. Het is jammer, maar alles gaat veel te rap voorbij. Maar wat ik hier zou weten, wijst jij ook nog aan mij. Als ik hier meer sans toe zie en je wordt er ook weer bij. Kom er mee in de rupsen, geen onplotske vrij. Mijn een keer werd het donker, ik was eigenlijk niet gerust. Maar je pakte mij goed vast en je hebt mij voor het eerst gekust. Het is jammer, moralisch, gof veel te rap voorbij. Het gaat allemaal veel te zieren, geen minuutje neder vrij. Het is jammer, moralisch, gof veel te rap voorbij. Maar wat ik hier zou weten, wijst jij ook nog aan mij. Ook het vroeger gezegd, zo mij nooit geliefd. Maar hij allereerste lief, grot nooit meer het hij heeft. Het is jammer, maar alles gaat veel te rap voorbij. Het gaat allemaal veel te zieren, geen minuutje neder vrij. Het is jammer, maar alles gaat veel te rap voorbij. Maar wat ik hier zou weten, wijst jij ook nog. Het is jammer, maar alles gaat veel te rap voorbij. Het gaat allemaal veel te zieren, geen minuutje neder vrij. Het is jammer, moralisch, gof veel te rap voorbij. Maar wat ik hier zou weten, wijst jij ook nog aan mij.
Wijst jij nog aan mij? Dit was Bart Kael in het Oudenaards. Ik denk dat het de eerste keer is dat we iets van Bart Kael laten horen in Touché, Stefan van Brabant. Het is jouw dialect, dacht ik, hè?
Ja, precies. Al heb ik het nooit gesproken of nooit gekund of nooit beheerst toen ik in Oudenaarden woonde. En ik heb het eigenlijk pas leren spreken toen ik op de toneelschool in Antwerpen op studie Herman Terling kwam. Grappig genoeg. Ja.
Zeg, en hoe ver gaat jouw liefde voor Bart Kael, Stefan?
Wel, Bart Kael, dat was in mijn kindertijd mijn idool. Je had in Oudenaarden, je had je De drie grote figuren, Adriaan Brouwer, Jyoti Tooft, die voor mij mijn puberteit heel belangrijk is geweest. Uh-huh. Zijn graf lag trouwens een paar straten van waar ik woon, dus ik ging daar af en toe eens goeiedag gaan zeggen. En de derde figuur, dat was dan echt in mijn kindertijd, dat was Bart Kael. En ik vind dat nog altijd oprecht een lieve, warme man. En ik draag me altijd een warm hart toe, moet ik zeggen. Toen ik 6 of 7 was, heb ik denk ik... in die tijd was dat, denk ik, was dat via Henny Huisman of zo, de mini-playbackshow. En dan werden er overal te landen ook van die playbackshows georganiseerd. En ik herinner me dat ik hem toen nog heb geplaybacked.
Echt waar?
Toen ik dan 12 of 13 werd en naar het college ging, natuurlijk schaamde ik mij daar ontzettend voor. Maar ik vind dat... het is puur jeugd of kindersentiment. Mm-hmm. Maar nog altijd heb ik hem graag.
Ja. Ja, en wat voor kind was jij?
Ik was een beetje een buitenstaander, wat ik misschien nog altijd wel wat ben. En een beetje eenzelvig, wat eenzaterig, een beetje een enkeling. Maar ik was altijd wel omringd door een toegewijde schare vrienden, moet ik zeggen. En ik was, bijvoorbeeld ook op de middelbare school, was ik tegelijkertijd het buitenbeentje dat toch van zich liet horen. En ik was eigenlijk een beetje de hoe zal ik het zeggen, de held van de anti-helden of zo. Of toch wel een beetje een leidersfiguur. Ik schreef het schoolkrantje en ik presenteerde de 100-daagse-show, dat soort zaken. Dus ik heb eigenlijk twee trekken in mij. Enerzijds dat introverte, dat sterk aanwezig is. En anderzijds ook het willen toch delen en uitdragen en meedelen en doorgeven van wat ik waardevol en belangrijk vind. En dat heeft zich eigenlijk ook in mijn studiekeuze zo bepaald. Namelijk eerst de toneel- en muziekopleiding aan Studie Herman Teyling, maar daarnaast ook een opleiding filosofie. Later. En dan, nu is ook, integreer ik die twee in mijn werk. Dus enerzijds mijn liefde voor filosofie, literatuur, mij terugtrekken op mijn kamer, studeren, reflecteren, contemplatie. Voor mij heel belangrijk om lange tijd mee af te zonderen en alleen te zijn. Maar ik heb ook die behoefte om dat dan af en toe ook eens op bepaalde momenten naar buiten te brengen en dat mee te delen. Wat ik allemaal gelezen en verzonnen en geschreven heb. Mm-hmm. Dus dat zijn zo'n beetje die twee trekken in mij. Ik denk dat voor veel mensen wel herkenbaar is. Hoor. Dat is niet zo speciaal, denk ik. Maar,
en kan je zeggen hoe je in filosofie geïnteresseerd geraakt bent?
Ja, wel, ik denk... Er resoneerde iets met mij toen ik het boek De Wereld van Sophie kreeg op mijn 11 of 12. En dat was van mijn zus. Mijn zus is heel belangrijk in mijn leven, Petra. Die heeft mij dat boek cadeau gedaan, denk ik. En toen is er toch een soort... toen ben ik besmet geraakt door dat virus. Het is een beetje ongepast, die terminologie. Door dat virus van het vragen stellen. En het, de verwondering is toen begonnen. Ja.
En zij is ook filosoof. Toch wel bijzonder. Ja. Twee filosofen in één gezin.
Ja, in de ene gezin, ja.
Heb je daar een verklaring voor?
Nee, jawel, we hebben ons daar samen ook al vaak over verwonderd en verbaasd. Dat is iets speciaal, ja.
Maar toch bijzonder, denk ik, hè, als jouw zus ook filosoof is, dat zijn prettige familiebijeenkomsten, denk ik dan.
Ja, en ook af en toe is een discussie. Mijn zus is nogal hevig feministen en zo, en af en toe kan dat eens botsen. Maar dat is allemaal fijn natuurlijk ook. Hè,
ja. Ja. Je bent ook op je 12e al vegetariër geworden.
Ja. Wel, ik ben mijn achtergrond, hè, mijn ouders zijn arbeiders en bedienden en mijn grootouders waren boeren, langs de kant van mijn moeder. En ik zag, rond mijn kindertijd, zag ik zo kippen en varkens en koeien op het erf. En ik heb ook een paar slachtingen meegemaakt. En dat ging toch wel door merg en been. En ik heb toen eigenlijk puur door die emoties te ervaren besloten om dat dier dat dan 's middags op de tafel verscheen, om dat niet op te eten. Dat is natuurlijk wel wat om in een boerenfamilie vegetariër te zijn. Ik heb heel veel... op alle familiefeesten werd ik geridiculiseerd omwille van die keuze. En dan later is dat dan natuurlijk ook wat filosofischer onderbouwd en ethischer onderbouwd geraakt. Maar het is wel vertrokken vanuit een geraakt zijn. Vanuit een soort kinderlijke gevoeligheid. En nu is dat al heel mijn leven eigenlijk... voor mij een vrij normale toestand.
Want je schrijft er ook over in jouw boek, hè, Het Voordeel van de Twijfel. Mm-hmm. Wijd je een hoofdstuk aan het eten van vlees, is vlees eten moord? Nu, als je het even doortrekt naar wat nu aan het gebeuren is, het virus komt van een vleermuis. De mensen zijn met te veel en komen meer en meer op het terrein van de dieren. De verhouding tussen mens en dier moeten we misschien ook wel herzien. Hè. Je wordt,
ja, sowieso. Hè. Ja. Ja, sowieso. En ik denk dat we ook internationaal moeten proberen druk te zetten. Ik weet niet of het nu al verboden is, maar dat zou moeten toch kunnen verboden worden. Dat soort vleesmarkten of dierenmarkten daar in China. En natuurlijk dat we allemaal te dicht op elkaar leven, dat daar van alles uit voortkomt. Dat ligt voor de hand. Dus we moeten inderdaad heel veel dingen herbekijken, denk ik. Onze levensstijl, onze levenshouding. Ik weet niet of dat daadwerkelijk ook grondig gaat gebeuren, maar ik mag het hopen, ja.
Zonovergoten dag in een zonovergoten tijd. Het meisje zit naast me aan het stuur en we zingen van Broad Daylight. En we rijden door haar dorp en ze toont me haar verleden. Wie er is gestorven, wie is nog in leven. Ging ze naar school en dat daar was ooit haar huis. Daar woonde haar eerste liefje, daar woonde haar eerste liefje. Het is een zonovergoten dag, we blijven altijd bij elkaar. Het is een zonovergoten dag en ik hou van haar.
Ze toont me haar dorp. Het is een nummer uit jouw eerste en enige plaat. Het is niets, Stefan van Brabant.
Mm-hmm.
Het heeft de Radio 2 Top 30 niet gehaald.
Nee.
Bart Kael, ben je niet achterna gegaan.
Nee.
Doet het pijn dat je niet de popzanger bent geworden waar je van droomde als kind?
Ik wou als kind popzanger en schrijver worden. En popzanger wou ik worden omdat ik... Luc de Vos was heel belangrijk voor mij in mijn puberteit. En ik wou daarom popzanger worden en schrijver wou ik worden, omdat ik grote fan was, bewonderaar was van Brusselmans toen ik 12, 13 was. En die bracht mij dan bij Reven en Bukowski en Fante. En ook van Rudy van den Dalen, de dwarskijker van Humo. Die bracht mij heel veel taalplezier bij. En dat zingen heb ik dan... Ik heb dan op Studio Herman Teiling gezeten en dat heb ik dan geprobeerd. Maar ik weet van mezelf ook, ik ben absoluut geen grote zanger. Ik ben niet echt... ik heb nogal een dun stemmetje, denk ik, als ik zing. En ik kan moeilijk tonen houden. Dus dat is niet echt de beste combinatie om popzanger te worden. Maar ik doe het gewoon heel graag. En ik heb er zelf niet zoveel last van. En ik doe het nog altijd. Ja? Ik speel een beetje op mijn gitaar en ik zing en ik schrijf heel graag liedjes. En vaak van die naïeve, of schijnbaar naïeve liedjes, waar toch altijd een soort melancholische ondertoon in zit. Ik vind dat van, ik doe dat heel graag. En ik maak er nog altijd. En mijn kast zit nog altijd vol. Maar ik ben toen inderdaad... oorspronkelijk was het idee van een hele reeks cd's te maken. Maar ik ben toch ontmoedigd geraakt door het feit dat dat niet echt goed is opgepikt. Ik had eigenlijk misschien moeten doordoen. Maar anderzijds, misschien was het vuur ook gewoon niet groot genoeg.
Het kan nog altijd, hè?
Het kan nog altijd, ja. Ik sluit het zeker niet uit. Want,
Maar heb je het een beetje ervaren als falen? Als je zegt, ja, het is niet echt iets geworden...
Ja, maar ik kan er nu wel mee. Ik heb me daar wel mee verzoend. Het is niet dat dat een grote frustratie in mijn leven is. Ik vind dat jammer. Ik bedoel, alles wat ik gedaan heb in mijn leven en heb kunnen realiseren, is niet alleen maar mijn eigen verdiensten geweest. Integendeel, het heeft altijd te maken met kansen en geluk en toeval en iemand die je op het juiste moment de kans geeft. En in mijn leven was dat bijvoorbeeld Peter van den Ede van de Koe of Mark Koenen of Reniel de Wijns van Canvas. Of Isabel Balen, dat zijn mensen die gezegd hebben, wij vertrouwen in u, we geven u kansen, mogelijkheden, vrijheid. En dat vind ik fantastisch. Maar ook zijn er altijd mensen die je tegenkomt die je niet, die je niet laten groeien en bloeien. En dat is natuurlijk jammer. Dus ik moet wel zijn, ik weet nog altijd wel wie ik dankbaar ben en wie ik minder dankbaar ben, omdat ze bepaalde dingen wel geblokkeerd hebben in mijn leven.
En in hoeverre ben je zelf verantwoordelijk voor die kansen die jij nu in jouw leven hebt gekregen?
Wel, ik heb geprobeerd wel altijd consequent mijn eigen weg te gaan en te hopen dat het iets wordt. Ik weet zeker dat geluk een grote rol speelt daarin. En dat iets lukt of niet lukt. En voorlopig, veel dingen zijn wel gelukt. Maar ik sluit zeker niet dat ik binnenkort wel weer eens ga struikelen. En dat hoort er ook gewoon bij. Het is een zeer onzeker iets, hè. Theater theater maken of een boek schrijven. En dat maakt het ook interessant natuurlijk. Hè, dat is geen invloefening of het is niet iets wat je op voorhand volledig onder controle hebt. Dat maakt het ook interessant natuurlijk.
Jij bent filosoof en theatermaker. In jouw boek schrijf je over identiteit. Hè. Hoe verstandig is het om je identiteit te laten afhangen van jouw status? Mm-hmm. Hoe verstandig is het in jouw geval? Om jou te presenteren als filosoof en theatermaker?
Ja, dat is wat ik doe en wat ik graag doe, waar ik vervulling en plezier in vind. En waar ik eigenlijk de dingen kan combineren die ik interessant vind in mijn leven. Maar het is niet dat ik me daar volledig mee identificeer en dat de mislukking of het succes mij... natuurlijk doet dat deugd als dingen lukken en ben je heel blij... Maar ik ben iets minder vatbaar daarvoor dan vroeger.
Is het iets dat je hebt moeten leren?
Succes.
Ja,
ik leef nu... Ja, moeten leren. Wel, ik natuurlijk wil iedereen wil gezien en gehoord worden en wil bevestigd worden en wil graag gezien worden. Dus natuurlijk wil ik ook graag aandacht en bevestiging. Maar ik ben er niet zo gigantisch van afhankelijk dat het heel mijn eigen waarde doet wankelen als ik eens een slechte recensie krijg of zo. Mm-hmm. Dat heb ik toch wel echt, daar ben ik toch wel aan ontgroeid. Ik denk dat ik 20 jaar geleden misschien iets meer van de kaart zou zijn geweest van door wat hoe het oog van de wereld mij ziet en beoordeelt. Dat ik net iets meer zelfvertrouwen wel heb gekregen.
Ja. Is het beter te weten wie je bent dan wat je bent?
Dat vind ik... dat is het, inderdaad. Ik val niet samen met alle rollen of alle verwachtingen, maar dat is inderdaad die openheid en die mogelijkheid en dat niets eigenlijk waar van alles uit voortkomt. Mm-hmm. En die lege plaats moet je leeg houden en dan af en toe moet je een rol spelen en moet je eens iets aannemen. Maar vooral jezelf er blijven aan herinneren dat je in feite niets bent, natuurlijk. Hè.
Ja. Dat zijn de vele lessen die je kan leren in het mens worden. Je vindt dat in het onderwijs daar meer moet worden op ingezet. Hè? Op die menswording is dat iets wat we nu ook zien. Mensen worden opgeroepen tot burgerzin. Maar vooral bij jongeren blijkt dat een moeilijk gegeven te zijn, die burgerzin.
Ja, ik denk natuurlijk als je in China woont, dan is dat is natuurlijk een dictatuur en alles, die sociale controle is groter, die burgerzin is daar vanzelfsprekend. Wij hebben zoveel dingen heel lang als vanzelfsprekend beschouwd dat het wel wat inspanning vergt kennelijk om die bepaalde stukken van je vrijheid op te geven. En ik denk dat onderwijs vindt heel belangrijk dat er bijvoorbeeld een vak zoals maatschappijleer of ethiek of filosofie zou worden gegeven. Dat er een groot aandeel reflectie ook is in het onderwijs. Of meer dan alleen maar dode kennis overdragen. Dat er ook actief wordt nagedacht over wat dat eigenlijk is, het goede leven en het goede samenleven. Dus de vraag naar ethiek en de vraag naar politiek. Mm-hmm. Op basis van welke ideeën en waarden en idealen richten we ons eigen persoonlijke leven in, maar ook richten we de samenleving in. Er is een soort tendens toch, in Amerika is het natuurlijk veel erger dan hier, maar er is wel een tendens om meer en meer het onderwijs ook, om leerlingen meer en meer te kneden naar de eisen van de arbeidsmarkt. En ik denk dat het fundamenteel belangrijker is dat vooral nieuwsgierigheid en een bepaalde attitude ook wordt bijgebracht. Hè. Dat we worden opgevoed tot menselijkheid eigenlijk, mm-hmm. in zekere zin.
Ja, voor jou is het echt wel de mooiste periode in jouw leven geweest, hè? Jouw studie filosofie aan de Universiteit van Antwerpen.
Ja, ik heb dat wat later gedaan, dus ik was denk ik 8 of 29 toen ik eraan begon. En dat waren effectief de mooiste jaren van mijn leven. Ik was bijna een bezeten student. Ik vond het ook fantastische, bevlogen professoren, waar ik levenslang erkentelijk voor ben, dat ik die ben tegengekomen. Dat was een heerlijke tijd. Ik zou eigenlijk een eeuwige student kunnen zijn. Ik vond dat een fantastische periode, ja.
Pixies, Midnight Runners met Come On Eileen. Stefan van Brabant, dat is zo'n echte gouden ouwe uit de jaren 80.
Ja.
Waarom wou je dit laten horen?
Twee redenen. Sowieso ben ik heel nostalgisch naar de jaren 80. Dat was mijn kindertijd, een zonovergoten tijd. Maar ook omdat het een nummer is dat voorkomt in de ontroerendste scène uit een van mijn lievelingsfilms, The Perks of Being a Wallflower. Daarin komt dat, in een cruciale scène wordt dat nummer gespeeld. Dus dat heeft daarom ook een betekenis.
En wat is de cruciale scène?
Wel, The Perks of Being a Wallflower gaat over buitenstaanders. Hè, en op een bepaald moment gaat hij naar een schoolbal en hij staat tegen de muur, een muurbloempje. Hè. En op een bepaald moment wordt hij toch uitgenodigd door de andere buitenstaanders om samen, samen te dansen. En het is een zeer levensvreugdige voorstelling. Is dat Nederlands, levensvreugdig? En dat ontroerde mij diep. Ik was, ja.
Dat is de film. Ik heb sowieso gemaakt en geregisseerd door Steven Jaworski, hè?
Ja, inderdaad. Ja. En het gaat er eigenlijk over dat je, of dat was toch wat ik eruit opmaakte, dat je nooit echt de puber ontgroeit die je ooit was. Ik heb denk ik zelden zo gejankt met een film als met die film. Dat heeft natuurlijk met allerlei persoonlijke redenen te maken. Alleen het einde vond ik wat jammer, omdat op het einde wil de schrijver per se het gedrag van zijn hoofdpersoon psychologisch gaan verklaren. Zowel in dat boek als in die film komt dat aan bod. En die ingreep was voor mij helemaal niet nodig. Maar voor de rest vind ik het een prachtige film, ja. Het lijkt een beetje op het eerste zicht een high school, zo'n typisch Amerikaanse high school film. Mm-hmm. Maar ik vind het veel... het is natuurlijk altijd wat ik ervan maak, die eye of the beholder natuurlijk. Maar ik vond het, het heeft me diep geraakt. Ja.
Het lijkt alsof jij ook die puber die je was in de jaren 80 niet echt bent ontgroeid, hè?
Ah, wel, voilà, natuurlijk. Dat zit er natuurlijk in. Ja.
Hoe belangrijk zijn die jaren 80 nu nog in jouw leven?
Ah, wel, het is een afwijking in mijn leven. Ik ben ziekelijk nostalgisch. Ik koop ook bijvoorbeeld het Panini-album van Mexico 86. Ga ik dan op eBay kopen. Of speelgoed uit die tijd.
En dat is dan speelgoed uit die tijd? Wat is dat dan?
Die A-team poppetjes of zo verzamel ik dan. Ja. Ik ga er nogal ver in en dat kost me op een duur ook wel wat. Of ik koop ook platen van, of het singeltje van Sandra Kim bijvoorbeeld, 86, of Madonna, of weet ik allemaal. Of Danny de Munk. Hè. En ik kan me daar dan in wentelen. Ja. En ik elke dag denk ik dat ik hier toch wel in mijn woonkamer mij volledig laat gaan en dans op muziek uit de jaren 80.
Echt waar?
Dus naast Schubert en en Tord Gustafsson en zo zit ik ook naar die jaren 80 muziek te luisteren.
En heeft dat ook een voordeel, dat je wentelt in die nostalgie?
Ik ontleen daar plezier aan, maar het is tegelijkertijd gaat ook natuurlijk gepaard met een zekere weemoedigheid. Mm-hmm. En een verlangen naar een soort gemis. Het is natuurlijk een constructie, hè, want je kleurt altijd je verleden bij en niet zo onbetrouwbaar als je geheugen of je herinneringen. Dus ik maak daar natuurlijk een iets onschuldigs en iets zorgeloos van. Dat zal het ongetwijfeld niet geweest zijn. Maar op een of andere manier blijf ik mij daar... Ik geniet er eigenlijk echt van. Om daar, ook programma's uit die tijd, of films uit die tijd, om die terug te
herbekijk
zien.
Herbekijk je?
Ja, heel vaak. Ja. Back to the Future bijvoorbeeld, of dat soort dingen. Uh-huh. Maar, en dat is niet alleen maar ironisch, ik kan het ook oprecht goed vinden allemaal.
Ja, want je doet er niet neerbuigend of zo over.
Nee,
integendeel.
Nee, nee. Alles heeft betekenis. Nee, dingen hebben om verschillende redenen betekenis. Dus dit zal natuurlijk te maken hebben met... Je kan het allemaal gaan psychologisch verklaren, maar dat hoeft voor mij ook niet per se. Maar als het betekenis heeft, heeft het betekenis. Dus, en dat heeft het.
Ja. Jij zit normaal gezien een viertal keer per week in de bioscoop. Mm-hmm. Dat gaat nu niet, hè?
Nee, dat mis ik wel. Ja.
Hoe
ja.
los je die nood nu in?
Ik lees meer en ik heb wel een dvd-collectie. Ik heb wel de laatste film die ik zag nog net voor de lockdown was de laatste film van Corrida. Dat is een van mijn lievelingsregisseurs. Mm-hmm. La Vérité is nu speelde in de cartoons. Maar dat kan je nu denk ik wel online ook kopen of huren. Uh-huh. Bij Lumière, dacht zoiets gelezen te hebben. Maar Corrida is voor mij... Still Walking is misschien wel de mooiste film die ik ooit gezien heb. Uh-huh. Zelden zo diep ontroerd geweest als door die film.
Ja, en kan je zeggen waarom?
Wel, omdat wat Corrida altijd doet, hij schrijft het ook zelf en hij regisseert het ook. Het is altijd heel diep menselijk, weinig plot. Het gaat vooral over de menselijke verhoudingen, die staan centraal. En het is buitengewoon fijngevoelig qua dialogen, buitengewoon subtiel qua spel en dialogen. Zeer suggestief, zeer warm, vertederend altijd. Er spreekt ook altijd een heel groot mededogen uit. Een mededogen met de spartelende mensen die we allemaal zijn. En ik ben altijd ontroerd doordat er tegelijkertijd altijd een grote lichtheid in zijn films zit. Dus ik vind dat een unieke filmmeester eigenlijk. En daarnaast staat mijn kast vol met dvd's van Woody Allen. Hè. Dat vind ik ook, dat is ook een van mijn favoriete regisseurs.
En waarom precies?
Ja, heel de wereld die je daar oproept en het type personages en de zichzelf stuk analyserende mensen die wat aanmodderen in dat leven en er altijd een zootje van maken doordat ze dus met alle neuroses. Ik vind dat buitengewoon geestig en het raakt mij ook iedere keer. En het is altijd troostrijk ook.
En dat hij zijn dochter seksueel zou hebben misbruikt, is dat geen bezwaar om fan te zijn van zijn films?
Nee, want je hebt de mensen, je hebt zijn kunst. Hè, dus ik vind dat een heel vreemde beweging. Dat dan veroordeeld wordt. Hij is ook nooit veroordeeld en we weten het ook niet. Dus ik geef hem graag het voordeel van de twijfel. En dan nog, in het verleden, je kan eigenlijk die helft van je boekenkast wegkieperen als het gaat over de daden van sommige mensen of de misdaden van sommige kunstenaars. Dus ik vind dat minder relevant, ja.
De uitgeverij heeft nu toch beslist om zijn memoires niet uit te brengen. Hè? Die zouden in april verschijnen. Die had jij toch wel graag gelezen?
Ja, dat wel. Maar er is nu een andere uitgeverij die dat blijkbaar nu toch wel gaat doen. Dus dat stemt mij dan weer heel gelukkig.
Ja. Komt er na Marx, Socrates en Spinoza ook een Woody Allen-monoloog?
Een monoloog niet, maar de stukken die ik bij de koe heb gemaakt, die zijn altijd wat Tsjechoviaans en wat Woody Allen-achtig. En de film Trio, gebaseerd op een toneelstuk van mij, Hechten, heeft ook wel wat verwantschap in alle bescheidenheid. Hoor, want ik ga mezelf nu niet met Woody Allen gaan vergelijken. Maar ik hou wel van die taal en die humor en dat soort type personages.
Ja, Trio is de film die Matteo Simoni heeft gemaakt, hè?
Met Bruno van den Broeke en
Ruud Beekmans.
En ze hebben heel veel bijgeschreven, geschrapt. Dus het is absoluut ook hun scenario. Maar wel gebaseerd voor een heel groot stuk op het toneelstuk dat ik in opdracht van hen gemaakt heb.
Ja, en dan mocht je mee op het podium bij de première?
Ja, tuurlijk. Ja.
Mooi moment.
Ja, dat vond ik hoogtepunt ook. Ja. Ja. Ja.
Ik heb muziek uit de film Still Walking, waar je zo net over sprak, van Hirokazu Koreeda, zullen we even naar luisteren.
Dank u.
Muziek uit Still Walking van de Japanse filmmaker Kore-eda. Muziek van Gontiti. En het is een film over een familie, hè, Stefan van Brabant. Familieverhalen die, ja, die altijd wel inspirerend zijn, hè?
Ja, en ook wat er allemaal onderhuids leeft in families. Daar gaat het vaak op, over bij, in zijn films. En hij brengt dat altijd heel subtiel aan de oppervlakte.
Ja, een naam om te noteren en films om te bekijken.